Op de website is aangegeven dat ik het vervolg zou doen nu over onze laatste studie. Wat gebeurt er wanneer ik zondig? In de voorbereiding dacht ik, misschien is het goed om de eerste avond van het nieuwe seizoen maar gewoon eens heel bazaal na te denken over de verlossing, de behoudenis. En gewoon weer eens daar met elkaar over te spreken. En dat wil ik doen naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 10, vanaf vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun redding of hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij, dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid of redding. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heer van allen en is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, zal gered worden. Bent u zalig of bent u gered? Een dergelijke vraag roept tal van reacties op. Als ik dat heel persoonlijk aan u zou vragen vanavond, dan zou u wellicht antwoorden, wat in de lieve wereld bedoel je daar nu mee? Gered, behouden, waarvan? Misschien zou u wel antwoorden, ja, zeker, ik weet mij gered. Prijs de Heere. Anderen zeggen misschien, ik dacht dat alleen religieuze fanatiekelingen daar op die manier over spreken. U weet wel van die lui die het voortdurend over de hel en verdoemenis hebben en zeggen dat je gered moet worden, die zo nodig zieltjes moeten winnen. Help, in wat voor samenkomst ben ik hier eigenlijk terechtgekomen? Nou, voordat u opstaat en de benen neemt, het woord van God heeft hier het een en ander over te zeggen. Nu weet ik ook wel dat dit onderwerp bij vele kriebels oproept. Gevoelens van irritatie en onbehagen. Die lui ook altijd die zo nodig de wereld moeten redden. Vanwege deze antipathie en de vele negatieve reacties zijn er legio christenen die, hoewel zij zelf gered zijn, er niet over denken om daar met anderen over te spreken. Enerzijds begrijp ik dat wel, anderzijds bevreemdt het mij, omdat de Bijbel hier met grote regelmaat en ook indringend over spreekt. Laten we eens nadenken over de betekenis van het woord redding. In de Statenvertaling weergegeven met zaligheid. Die vertaling hebben de vertalers genomen omdat zij speciaal voor hun doelgroep dat woord vonden passen. Maar letterlijk betekent het gewoon redding. Het is het Griekse woord soteria. Redden, redding. Gered worden, soortgelijke uitdrukkingen, worden ongeveer 90 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Soms wordt het wel gebruikt voor lichamelijke redding. Bijvoorbeeld zoals bij Petrus, die in de golven dreigt om te komen en dan roept, Heere, red mij. Hij gebruikt er exact dat woord. Maar doorgaans wordt het woord gebruikt voor geestelijke redding. 90 keer En hiermee heb je een behoorlijke indicatie van het belang van dit onderwerp. Blijkbaar is dit voor de Heere een allerbelangrijkst onderwerp. Wij moeten weten wat het betekent om zalig te worden, om gered te worden. Sterker nog, wij moeten weten dat we ook persoonlijk zalig zijn, dat we persoonlijk gered zijn. Nou, wat betekent dat eigenlijk? Het zelfstandig naamwoord redding betekent behouden, verlost. In de tijd en de wereld van het Nieuwe Testament stond het ook voor veiligheid, gezondheid en voorspoed. Het werkwoord redden betekent behouden, verlossen, bewaren, redden van de dood of verlossen uit doodsgevaar. De vraag is nu natuurlijk, waarvan moeten wij gered worden? En ook daar laat de Bijbel het woord van God geen onduidelijkheid over bestaan. Herinner u maar hoe de engel Gabriël de geboorte van de Heer Jezus aankondigt en zei, gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal zalig maken. Letterlijk, redden van hun zonde. Matthäus 1, vers 21. Het Joodse volk en wij allen moeten gered worden van onze zonde. En Paulus sluit daarbij aan als hij zegt dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Om zondaren te redden. 1 Timotheus 1 vers 15. Ja, de Heer Jezus zei, de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Te redden. Lucas 19 vers 10. Verloren mensen moeten gered worden, moeten zalig worden. Nou, het tegenovergestelde van het woord verloren is het woord gevonden. Zoals bijvoorbeeld in het geval van het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon, die alle drie gevonden werden. Kijk, de Heere heeft ons geschapen om in gemeenschap met hem te leven, tot eer en verheerlijking van hem. Maar door een bewuste persoonlijke daad van ongehoorzaamheid aan het woord van God is de mens uit de tegenwoordigheid van God verbannen. Ondanks dat de Heere de mens tot zijn eer en heerlijkheid heeft geschapen, heeft hij hem weggedaan van voor zijn aangezicht. Uit de gemeenschap met God is de mens verstoten. De Heere God is ons zogezegd kwijt. De Heere God is de mens als ware verloren, voor eeuwig verloren. En verloren mensen moeten gered worden, gevonden worden, behouden worden, zalig worden. Wij moeten van de zonde en van het zondeoordeel gered worden. Van de eeuwige veroordeling van de hel. Daarvan moeten wij mensen gered worden. En daarmee hebben we antwoord op onze vraag waarvan wij gered moeten worden. En daarbij moet opgemerkt worden dat de ziel en de geest van de mens gered worden, niet ons stoffelijk lichaam. De immateriële geest en ziel worden gered. Dat blijkt ook uit 1 Petrus 1 vers 9, waar Petrus schrijft, het einddoel van het geloof is de zaligheid, de redding van de zielen. En Paulus spreekt in 1 Korinthe 5 vers 5 over de geest die zalig gered wordt. Het zijn de geest en de ziel van de mens, niet de stoffelijke delen van de mens, die zalig worden, die gered worden. Het niet stoffelijke deel van al die mensen die gered worden, gaat naar de hemel. En dat weten we, omdat in Openbaring 21 een beschrijving is van de hemel. En dan staat er letterlijk, en de volken die gered zijn, die zalig zijn, wandelen daarin, in de hemel. De hemel is de plaats waar de geredde mensen, de mensen die zalig zijn, zullen wandelen, zullen leven. Alleen mensen die gered zijn, gaan naar de hemel. Nou, als dat het geval is, kan ik me zo voorstellen dat u zichzelf de vraag stelt, ja, hoe kan ik zalig worden? Hoe kan ik dan gered worden? Een uitermate belangrijke vraag. Ik hoop dat u inmiddels Romeinen 10 voor u open op schoot hebt. En aan de hand van dit Bijbelgedeelte willen wij ontdekken hoe wij gered kunnen worden. En wat ik nu wil doen is een eenvoudige, systematische, verklarende overdenking van dit Bijbelgedeelte. Dus hou Romeinen 10 open op schoot voor u. En we vragen aan de tekst wat het betekent, wat er staat. En dat willen we als het woord van God ook in ons hart ontvangen. Dit is een van de belangrijkste hoofdstukken in het Nieuwe Testament over de redding van zondaren. Het is dus van het grootste belang dat we oplettend en aandachtig en met een open hart luisteren. Romeinen 9, 10 en 11 vormt een drieluik over Israël, over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Let u goed op. Het gaat over Israël. Midden in het hart van de christelijke theologie, de Romeinenbrief, vinden we daar die drie hoofdstukken die spreken over het verleden en het heden en de toekomst van Israël. En daarmee bedoelen we dan de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook in deze hoofdstukken is een belangrijke les voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nu was Paulus een Israëliet. Sterker nog, hij was een van de meest religieuze Israëlieten aller tijden. Maar op een dag onderweg naar Damascus werd hij gered. En ontving hij de zekerheid van de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. En daarmee was de eeuwige bestemming van zijn ziel verzekerd. En daardoor was er zo'n blijdschap en vrede in zijn leven gekomen. En zo'n vervulling en zekerheid dat hij niets liever wilde dan dat zijn verwanten naar het vlees de Joden bereiken met het evangelie van de Heere Jezus Christus. Zodat ook zij tot de ware kennis van God zouden komen door zijn Zoon Jezus Christus. En dat is precies wat de Heer in Romeinen 10 vers 1 zegt. Lees maar mee. Hij zegt, broeders, de begeerte of het verlangen van mijn hart en mijn gebed voor Israël om hun zaligheid, hun redding gaan tot God uit. Nou, dit Bijbelvers is werkelijk tot de rand toegevuld met emoties. De liefde voor zijn volksgenoten stroomde over de rand van zijn leven. Broeders, de begeerte, het verlangen van mijn hart en mijn gebed voor Israël om hun zaligheid, hun redding, gaat tot God uit. Ik ga het daar niet over hebben, maar ik hoop van harte dat in uw gebedsleven, als u zich een kind uit genade, een kind van God mag weten, hoop ik van harte dat u ook voor Israël en het behoud van Israël zult bidden. Nu, de Israëlieten van die tijd behoorden tot de meest religieuze Joden aller tijden. De generatie van de apostel Paulus stak qua religiositeit met kop en schouders boven de voorgaande generaties uit. Zij vereerden de ene ware levende God. Zij stelden er een eer in om hem boven alles en iedereen te behagen en hem te gehoorzamen. Moet u zich eens voorstellen. Paulus zegt hier tegen mensen die God eren, die God willen gehoorzamen en naar zijn woord en wet willen leven. Mensen die godsdienstig waren en naar menselijke maatstaf al vrome en rechtvaardige mensen door het leven gingen. En hij zegt tegen deze mensen, vrome en rechtvaardige mensen, jullie moeten gered worden. Jullie moeten zalig worden. Velen kunnen dat maar moeilijk vatten. En ook de geadresseerden van deze brief konden dat moeilijk begrijpen. En dat heeft enige uitleg nodig. Wat bedoelt Paulus precies? Nou, hij geeft die uitleg hier in vers 2. Hij zegt, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar, zegt hij, ijver voor God zonder verstand. Ijver voor God. Nou, dat is op zich lofwaardig te noemen. Iets waar veel hedendaagse gelovigen een voorbeeld aan kunnen nemen, want er is onder de christenheid veel laksheid. Er zijn heel veel christenen helemaal niet ijverig voor de Here. Nogmaals, deze ijver voor de Here is op zich een nobele en lofwaardige zaak. De Joden van Paulus' tijd waren een bijzonder godsdienstig volk. Ze gingen tot het uiterste om de Here te behagen, om hem maar niet ongehoorzaam te zijn, om zijn heilige wetten maar niet te overtreden. Ja, ze wilden boven alles God behagen. Wat geweldig. In het tweede boek van de Maccabeeën, dat is een van de apocryfe boeken, die gaat over de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het is wat we noemen de 400 stille jaren tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Daar lezen we over een geschiedenis van een godvruchtige priester Eleazar, die op bevel van de heidense machthebber Antiochus Epiphanes gedwongen wordt om varkensvlees te eten. En dat weigert hij. En hij wordt gedreigd dat hij op de pijnbank terecht zal komen. En hij aanvaardt dat lijden bewust. En ze gaan hem slaan en geeselen, zo totdat zijn vlees opgezwollen was en opensprong. En zijn beulen vierden hun vrede lustig bot op hem, waarop hij na verloop van tijd kwam te sterven. Maar voordat hij onder deze slagen bezweek, verzuchtte hij: de Heere weet in zijn heilige wijsheid dat ik aan de dood had kunnen ontkomen. En al lijd ik in mijn lichaam door de geesteling gruwelijke pijnen in mijn ziel, ik voel vreugde dit alles voor hem te mogen ondergaan. En zo stierf hij. Nou, dat mag je met recht ijver voor God noemen. Hoeveel van ons zouden zo ver gaan? Ijver voor God. En toch, Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest van God, dat die godvruchtige oude priester gered moest worden. Zelfs zo'n ijver voor God was niet toereikend om hem te redden, om hem in de hemel te kunnen laten komen. Het was ijver voor God, maar zoals Paulus in vers 2 zegt, zonder verstand. Dat wil zeggen, zonder het juiste inzicht, zonder de ware kennis. Er was een ijver, er was een inzet, maar het ontbrak aan de ware kennis. Hoeveel hedendaagse godsdienstige, religieuze, kerkmensen vallen niet in diezelfde categorie? Druk voor God, lopen zich de benen uit het lijf, doen alles waarvan ze denken dat ze het moeten doen, gaan naar de kerk, geven geld aan goede doelen, geven ieder het zijne, zijn hulpvaardige buren, nooit te beroerd om een hand uit te steken, voldoen aan alle kerkelijke verwachtingen, het sociale ding om te doen. Ze leven zoveel mogelijk naar het woord van God en houden zich aan de gouden regel. Het zijn naar menselijke maatstaf godsdienstige en goede mensen. Je zou ze als je buren wensen. En toch, de Heere zegt nu dat ze gered moeten worden. Zalig moeten worden. Alleen als zij gered zijn, kunnen zij Gods tegenwoordigheid in de hemel komen. Ijver voor God brengt een mens niet in de hemel. Hij moet gered worden. De vraag is nu, waarover was Israël dan zo in verwarring? Welk inzicht ontbrak hen? En waarover zijn zoveel ook in onze tijd in verwarring? Nu, Romeinen 10 vers 1 tot 3, die schrijven feitelijk die grote verwarring. Vers 3, want, hij gaat dat nu zeg maar verklaren, want onbekend met Gods gerechtigheid, trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Nou, hier lezen we precies over de kern van het probleem, over datgene waarover zij nu in verwarring waren. Let goed op. Zij dachten Gods gerechtigheid en de gerechtigheid van de mens over één kam te kunnen scheren. Gods gerechtigheid en de menselijke gerechtigheid, dat is in feite één en hetzelfde. Zo van gerechtigheid is gerechtigheid, punt uit. Natuurlijk, Gods gerechtigheid is beter dan onze gerechtigheid. En dat heeft meer met intensiteit te maken, zo denken velen. Maar in wezen is het één en dezelfde soort gerechtigheid. Maar daar heb je meteen het probleem. Dat is niet waar. Gods gerechtigheid en onze gerechtigheid zijn twee totaal verschillende soorten gerechtigheid. Immers, Gods gerechtigheid is een oneindige, absoluut volmaakte gerechtigheid. zonder minste aantasting door egoïsme of zonde van wat voor aard dan ook. De gerechtigheid van de mens daarentegen is totaal anders. Het is doorwoekerd met egoïsme en zonde. Het is zwak, onvolmaakt, vol fouten en gebreken. Let op, dan hebben we het hier over het beste wat een mens tot stand kan brengen. Onze gerechtigheid wordt meestal gemotiveerd door het heimelijk verlangen om onszelf goed te laten uitkomen. We willen onszelf als goed etaleren. Daarin zijn wij mensen eigenlijk allemaal hetzelfde. Zelfs bij de goede dingen die wij doen, spelen dikwijls verborgen motieven een rol. Een Joods spreekwoord luidt, zelfs een kus verbergt vele leugens. Naar menselijke maatstaf is het weliswaar gerechtigheid. Wij waarderen dat in elkaar en wij aanvaarden elkaar. En omdat we het bij elkaar aanvaarden, denken wij dat de Heer het ook wel zal aanvaarden. En daarom dat wij naar de gerechtigheid leven, in de hoop en de verwachting dat God ons op basis van onze gerechtigheid zal aanvaarden. Maar, en het is heel belangrijk, het is God ten enenmale onmogelijk om ons op basis van onze gerechtigheid te aanvaarden. Immers hij zelf is bekleed met oneindige en volmaakte gerechtigheid en hij neemt met niets minder genoegen dan zijn eigen gerechtigheid. Alles wat niet voldoet aan zijn oneindige gerechtigheid kan onmogelijk door hem aanvaard worden. En daarom dat de Heere een reddingsplan heeft bedacht. Ik zeg dat heel menselijk. De Heere God bedenkt nooit dingen. Hij weet de dingen. Nou, de Heere is met een reddingsplan gekomen. Het is zijn plan om zijn eigen gerechtigheid ter beschikking te stellen aan arme verloren zondaren. Ja, om hen zijn gerechtigheid toe te rekenen. Om niet met zijn gerechtigheid te bekleden. Ze hebben het niet van zichzelf, ze hebben geen recht op, ze kunnen het ook niet verdienen, maar hij wil het hen om niet gratis en voor niets geven. Nou, dat is Gods plan. Hij zou zijn zoon naar deze wereld sturen, die voor hun zonde zou sterven, om de straf en de schuld van hun zonde te betalen, en zodat hij hen zou kunnen bekleden met zijn gerechtigheid. Reeds in Jeremia 23 vers 6 wordt de Messias genoemd de Heere onze gerechtigheid. De Heere onze gerechtigheid. Waarom wordt hij zo genoemd? Antwoord, omdat in hem voorzien wordt, in datgene wat we zelf niet hebben, Gods gerechtigheid. In 1 Korinthe 1 vers 30 zegt Paulus, hij is ons van God geworden gerechtigheid. De Heere Jezus is ons van God geworden gerechtigheid. Hij is onze gerechtigheid. In 2 Korinthe 5 vers 21 schrijft Paulus, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Gerechtigheid Gods in Christus. Let op. Zijn gerechtigheid is goddelijke gerechtigheid. De ontdekking van Gods gerechtigheid doet alles spreken over eigen gerechtigheid verstommen. En toch, hè, in veel gevallen komen wij met onze eigen zwakke gerechtigheid, menselijke, verwaterde gerechtigheid aanzetten. De meeste mensen hebben voordat zij gered werden geen idee dat God hen op basis van alle goed, of vele mensen hebben het idee, voordat ze gered worden, dat de Heere God hen op basis van alle goede dingen die ze hebben gedaan, moet rechtvaardigen. Moet accepteren, moet aanvaarden. Omdat zij zo hun best hebben gedaan, verwachten ze dat de Heere God hen min of meer een aai over een bol zal geven, een goedkeurend schouderklopje en een uitnodiging voor de hemel. Toegang. Immers, hoe zou de Heere God hen kunnen weigeren? Dat is wat de meeste mensen denken. Ook in de kerk wordt er heimelijk zo over gedacht. Je doet toch zo je best. Je leeft zo naar wat er van je verwacht wordt. Nou, ze doen precies datgene wat ook de Joden ten tijde van de apostel Paulus deden. Ze proberen, vers 3, hun eigen gerechtigheid te doen gelden, terwijl menselijke gerechtigheid bij God niet werkt. Ze proberen op grond van hun goede werken bij God in de gunst te komen, in plaats van zich te onderwerpen aan de gerechtigheid van God. Wat dat betreft is de wereld de laatste 2000 jaar niet veranderd. Dit is tot de dag van vandaag de grote verwarring over hoe een mens gered, zalig wordt. Nou, hoe komt het dat hier zo'n grote verwarring over bestaat? In zover ik kan nagaan, is de oorzaak gelegen in onze trots. Het is onze trots die ons in de weg staat om te erkennen wat de profeet in Jesaja 64 zegt, namelijk dat al onze gerechtigheid, al onze vermeende goede werken, zijn als smoezelige vodden. Al onze gerechtigheden zijn als smoezelige vodden. En daar willen we van nature niet aan, dat willen we eigenlijk niet weten. Onze trots staat in de weg om te erkennen dat onze gerechtigheid met betrekking tot de eeuwigheid voor de Heere God van nul en geenerlei waarde is. En dus blijven we maar bij de Heere God aankloppen. En zeggen we: Heere, ziet u mij dan niet bidden? Ziet u mij dan niet naar de kerk gaan? Ziet u mij dan niet lezen? Ziet u mij inspanningen dan niet, Heere? We zullen moeten erkennen dat al onze inspanningen voor de Heere God van nul en geenerlei waarde zijn. Van nul en geenerlei waarde. Je kerkgang, je bidden, je Bijbel lezen, al je moeite. Het is voor de Heere God met betrekking tot de eeuwigheid van nul en geenerlei waarde. Gods gerechtigheid is de norm. Niet onze gerechtigheid. Al onze pogingen om onze eigen gerechtigheid te laten gelden, zullen we moeten staken. Om ons vervolgens te onderwerpen aan de gerechtigheid van God. Nou, tot zover de verwarring. Nu, als de mens niet door eigen gerechtigheid of goede werken gered wordt, en als God voorzien heeft in reddende gerechtigheid, hoe krijgen wij daar dan deel aan? Dat is de vraag waar wij nu aan toe zijn gekomen. Die Paulus in vers 4 tot 8 beantwoordt. Na de verwarring over de redding, nu de verklaring van de redding. De verklaring van de redding in vers 4 tot 8. Leest u maar mee. Want het einde van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Met andere woorden, Christus betekent het einde van de wet en gerechtigheid voor een ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde en het eeuwige leven. Met andere woorden, door naar de wet te leven, word je niet gerechtvaardigd. Dus je houdt de zondag als een sabbat. Je gaat naar de kerk. Je belijdenis gedaan. En wat al niet meer. Je houdt je zo goed als je kan aan de wet. Maar Paulus zegt hier: daardoor kom je geen millimeter dichter bij de Heere God. Op geen enkele manier kun je daardoor acceptabel maken voor een driemaal heilig, zeer te vrezen, ontzagwekkend en liefhebbend God. Gerechtigheid is niet het loon of het gevolg van een leven naar de wet. Het is niet het gevolg of de vrucht van wetsbetrachting. Dat is het nooit geweest en dat zal het nooit worden. Er is nooit een wet gegeven die levend kan maken. Galaten 3 vers 21. Weliswaar werd de wet wel op die manier gemisbruikt. Maar daartoe heeft de Heere God de wet nooit gegeven. Het is een onwettig gebruik van de wet. Dat is wat je noemt wetticisme. Het is onmogelijk om aan de eisen van de wet te voldoen. Ik wil dat met nadruk zeggen. Ook al ga je leven lang in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. om maar aan de Heere God te bewijzen hoe jij bewust bent van je zonde en verloren staat. Nogmaals, het helpt je geen millimeter. Niet een honderdste van een millimeter. Dichter bij de Heere God. Om tot verzoening te komen met de Heere God. Het haalt niets uit. Niets. Het is onmogelijk om aan de eis van de wet te voldoen. Er is geen mens die de wet volmaakt kan naleven. En al degenen die door wetsbetrachting het leven proberen te verdienen, worden door diezelfde wet veroordeeld en ter dood veroordeeld. En zo heeft de wet al degenen die gerechtigheid dachten te verdienen, veroordeeld en hen als overtreders aangeklaagd. Het goede nieuws is nu dat Christus het einde van de wet is. Het einde van de wet is Christus. Het Griekse woord voor einde, telos, betekent niet alleen slot, beëindiging, maar ook einddoel. Met andere woorden, de wet is bedoeld om ons tot Christus te leiden. Dat is het doel van de wet. Daartoe heeft de Heere God de wet gegeven. Christus is het einddoel, Christus is het object van de wet. Ieder die zich daarom onderwerpt, ziet dat het hem niet lukt, komt de wanhoop nabij en wordt uiteindelijk uitgedreven naar de Heere Jezus Christus om hem te vertrouwen voor de vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Christus is het einddoel, het object van de wet. Waarom? Romeinen 10 vers 4. Romeinen 10 vers 4, daar lezen we het antwoord. Waarom? Tot gerechtigheid. Voor een ieder die gelooft. Gerechtigheid die toegerekend wordt aan alle die door het geloof op Christus de voorziening van God vertrouwen. Dat is de verklaring van de verwarring over de redding. Gerechtigheid wordt ontvangen door het geloof. Door te geloven in Gods voorziening. De voorziening van het evangelie, de voorziening van Christus, de Heere Jezus. Nou, hou uw vinger bij Romeinen 10 en bladert u even met mij naar Galaten hoofdstuk 3. Het is in Galaten 3 dat Paulus met net even andere woorden precies diezelfde waarheid duidelijk maakt. Lees er maar mee. Galaten 3. Galaten 3, 24. Galaten 3, 24. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest. En dan staat er tot Christus. Ziet u dat? Tot Christus. Waartoe heeft God de wet gegeven? Antwoord, om ons aan onze zonde te ontdekken. Om ons aan onze verloren staat te ontdekken. Om ons vervolgens bij de Heere Jezus te laten uitkomen. Om ons naar Christus uit te drijven. Dat is het einddoel, het object van de wet. Terug Romeinen 10. Vers 24. Galaten 3, 24b. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter, vers 25. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Christus is dus zowel de beëindiging als het einddoel van de wet. Het hele doel van de wet is om ons tot Christus te brengen. De hele wet, en daarmee bedoelen we dus de instellingen, de geboden, de verboden, de priesterdienst, de offerdienst, de tempeldienst, de offers, de feestdagen. Elk onderdeel van de wet is bedoeld om ons uit te drijven naar de Heere Jezus Christus, zodat wij door het geloof gerechtvaardigd worden. Door het geloof. En dat is ook precies wat Romeinen 10 ons leert. We bladeren nu weer terug. Romeinen 10, vers 4. Romeinen 10, vers 4. Want het einde der wet, het einddoel der wet is Christus. Tot gerechtigheid. Voor een ieder die gelooft. Nu moet deze zaak waarover aanvankelijk verwarring bestond glashelder zijn. De gerechtigheid van God wordt ontvangen door het geloof. Niet door gerechtigheid van onze kant, niet door goede werken, niet door wetsbetrachting, niet door je aan de gouden regel te houden, niet door naar de kerk te gaan, niet door maar, zeg maar, al die religieuze dingen te doen, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Maar nu heb je het probleem dat er tegenwoordig heel veel mensen zijn die ook niet meer weten wat geloof betekent. Je spreekt over geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Sommigen denken dat het zoveel betekent als voorwaar houden. Dat is op zich juist, maar het is maar één kant van de medaille. Het betekent niet alleen de feiten voorwaar accepteren. Dat doet de duivel ook. Gij gelooft dat God één is, daarom doet ge wel. Dan geloven de boze geesten ook. En zij sidderen, zegt Jacobus. Het gaat erom dat we de feiten voorwaar houden om ons vervolgens daaraan toe te vertrouwen. Je kunt een verstandelijk geloof hebben, een verstandelijke instemming hebben met de feiten. Dat is wat we geloven. Daaraan hou ik vast. Zonder jezelf daaraan uit te leveren. Zonder te vertrouwen. Jezelf daaraan over te geven. En daar gaat het natuurlijk om. Het gaat erom dat je overgeeft aan de persoon waarvan deze feiten spreken. Dat we op hem vertrouwen. Dat we ons op hem verlaten. Nu, het probleem met Israël was dat zij op hun eigen gerechtigheid vertrouwden. Gods genade dachten te verdienen. De Heere wilde hen ontdekken aan de absolute onmogelijkheid en ontoereikendheid van hun eigen gerechtigheid, zodat zij op hem zouden vertrouwen en hij hen met de mantel van zijn gerechtigheid zou kunnen bekleden. Romeinen 9 vers 31 zegt, Romeinen 9 vers 31, maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Vers 32, omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Met andere woorden, de Heere God heeft hen een wet gegeven om hen tot geloof te brengen. Maar omdat zij die wet verkeerd hanteerden, omdat zij die wet verkeerd interpreteerden en door de onderhouding van de wet het eeuwige leven dachten te kunnen verdienen, zijn ze er tegen opgelopen, zijn ze erover gestruikeld. Nou, ook vandaag zijn er vele mensen die over diezelfde steen struikelen, omdat ze door de naleving van Gods wet, Gods genade, proberen te verdienen. In Romeinen 10, vers 5 tot 8, citeert Paulus twee oudtestamentische teksten, om daarmee het contrast aan te geven, enerzijds tussen de gerechtigheid door de wet en de gerechtigheid door het geloof. Het eerste vinden we in vers 5 en dat is een citaat uit Leviticus 18, vers 5. Let u maar op, want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, in de betekenis van volbrengt, zal daardoor leven. Met andere woorden, als je jezelf onder de wet, de 613 ge- en verboden van Mozes stelt, dan zul je de hele wet in al haar details moeten naleven. Dan plaats je jezelf niet alleen onder de zegeningen bij naleving van de wet, maar ook onder de vloek bij overtreding van de wet. Dan leef je onder de geboden en de verboden. En dan wordt je hele leven bepaald door de wet. Door wat je volgens de wet wel of niet mag doen. In de hoop dat je je daarmee aanvaardbaar kan maken voor de Heere God. Om maar te voorkomen dat je door hem gestraft wordt. Om maar te voorkomen dat de vervloekingen van de wet je leven treffen. Dat is hoe de wet functioneert. Dat is het systeem van de wet. Maar het is geen geloof. Integendeel. Dat is een juk, een last, een frustratie. Iets waar je tegenop loopt, waar je overheen struikelt. Wat tegen je gaat werken op den duur. Zo heeft de Heere God de wet ook nooit bedoeld. In contrast met dit wetticisme staat het geloofsprincipe. In vers 6 citeert Paulus dan Deuteronomium 30. Nou, let u goed op, u kent allemaal Deuteronomium 30. Dat is de laatste toespraak van Mozes. Vlak voordat hij komt te overlijden, vlak voordat de Heer hem thuis haalt. En dan geeft hij de laatste instructies van de Heere aan het volk van Israël. Hij citeert hier dus uit Deuteronomium 30, vers 6. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Citaat, dat is het citaat uit Deuteronomium 30. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen? En dan vervolgt Paulus met zijn eigen woorden, namelijk om Christus te doen afdalen. Citaat, wie zal in de afgrond neerdalen? Uitleg, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Citaat, maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond, in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Nou, om deze tekst te kunnen begrijpen, broeders en zusters, moeten wij dit citaat in zijn context lezen. Dus nogmaals, Mozes staat op het punt om het volk Israël te verlaten. Hij geeft de laatste instructies. Hij was vele jaren in hun midden geweest en had hen het woord van God vanaf de Sinaï mogen geven. De Heer had het hem daar gegeven. De wet was het woord van God voor Israël. En nu stond Mozes op het punt om heen te gaan. Wat moest Israël nu doen zonder Mozes? Hoe staat het hier, ten hemel opklimmen? Met andere woorden, zoals Mozes had gedaan. Op de berg Sinaï. Namelijk om het woord van God te brengen. Of wie zal de oceanen bevaren en iemand vinden om ons het woord van God te verkondigen? Dat wordt hier in Deuteronomium 30 bedoeld met wie zal in de afgrond of de diepte nederdalen. De Heere God zegt middels Mozes, niemand hoeft een hemel op te klimmen. Niemand hoeft in de afgrond af te dalen. Waarom niet? Nabij u is het woord. In uw mond. In uw hart. Met andere woorden, je hoeft niet naar de hemel te gaan of in de afgrond af te dalen. Want God heeft zijn woord gegeven. Het is in uw mond. Het is in uw hart. Vertrouw op dat woord. Dat was toen en ook nu het doel van de wet. Geloofsvertrouwen in hem, het levende woord. Weet u, dit geldt ook vandaag. Omdat wij God niet op zijn woord nemen, vragen wij wie zal ten hemel opklimmen. Met andere woorden, wie gaat er bij God hulp en advies halen? Wie vertelt mij hoe ik behouden kan worden? Wie vertelt mij hoe ik zalig kan worden? Je kan ze de kost niet geven. Mannen en vrouwen die week op week naar de kerk gaan en voor hun bed liggen te smeken. Oh God, maak mij een kindje Sions. Geef dat ik zalig mag worden. Red mij. Red mij. En wat zegt de Heere? Dat je de hemel moet opklimmen. De diepte van de afgrond. Nabij u. In uw hart. In uw mond is het. Het woord, daar vind je het. Daar vind je het antwoord. En nergens anders. Het doet me denken aan die rijke man die in het dodenrijk werd neergelaten en tegen Lazarus zei. Nee, niet tegen Lazarus, tegen Abraham zei. Zend iemand uit de doden naar mijn broers. Opdat ze het hem vertellen. Iemand uit het dodenrijk. En wat zegt Abraham dan? Ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Ze hebben het woord van God. Daar staat het in. Het is met andere woorden een loochening. Een loochening van wie de Heer Jezus is en wat God in zijn woord over Christus heeft geopenbaard op het moment dat je het buiten hem gaat zoeken. Dat je nog extra andere openbaringen wil hebben, een licht wil zien, een ervaring, een Paulus ervaring wil hebben. Terwijl de Heer het in zijn woord heeft bekendgemaakt. Wie zal ten hemel opklimmen? Wie zal ten hemel opklimmen? Namelijk, wat zegt Paulus dan? Om Christus te doen afdalen? Of wie zal in de diepe afgrond neerdalen? En Paulus past dat toe en zegt dan, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Men vraagt zich vertwijfeld af, hebben wij een redder? Is er een redder? Christus is gestorven. Wat moeten we nu? Nee, de Heere Jezus Christus leeft, zegt Paulus. Hij is uit de doden opgewekt. Geloof. Geloof de boodschap van de schrift. En dit is de boodschap die Paulus predikte, namelijk dat God in het vlees gekomen is. En dat hij voor onze zonde is gestorven en ten derde dagen is opgestaan uit de doden tot onze rechtvaardiging. Hij leeft. En dat is het woord, dat is de geloofsboodschap die wij verkondigen. Vers 8b, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Het woord des geloofs, daar gaat het om. Dat betekent dat je dat geloof, dat je je hart daarvoor opent voor de boodschap van Christus en die gekruisigd in onze plaats en voor onze zonde. En dat je dat gelooft, en dat wil zeggen vertrouwt, dat je je daaraan gewonnen geeft. Dat God in het vlees gekomen is en voor onze zonde gestorven is. En ten derde dag is opgestaan uit de doden en dat hij leeft. Dat is de kern van het evangelie. Nou, tot slot. Paulus wil daar nog even wat dieper op ingaan in vers 9 tot 13. De voorwaarden om behouden te worden. En daarmee sluit ik af, ten slotte. Weet u, je kunt het evangelie op verschillende manieren uitleggen. Paulus gebruikt hier Deuteronomium 30 om het evangelie uit te leggen. En hij wordt getriggerd door een paar woorden die hij leest in vers 8. Citaat uit Deuteronomium 30. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En als Paulus dat citeert in zijn brief aan de Romeinen, wordt hij getriggerd door dat woord mond en hart. Mond en hart. Twee organen. Maar ook twee leerstellingen. Want hij spreekt hier over het opstijgen ten hemel en neerdalen in de diepte. Het opstijgen ten hemel, wat hem doet denken aan de godheid van Christus, en het neerdalen in de diepte, waar gesproken wordt over de opstanding van Christus. Vier elementen, lees maar mee. Romeinen 10 vers 9. En Paulus ontleent deze evangelie uitleg aan dat citaat uit Deuteronomium 30. Want indien gij met uw mond belijdt Jezus als Heer en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Nou, dat woord belijden, dat betekent letterlijk erkennen. Erkennen, daarmee instemmen, je daaraan toevertrouwen. Het woord Heer, Christus belijden als Heer. U weet, de Romeinse keizers lieten zich in de Romeinen Curios noemen, dat is het woord wat hier gebruikt wordt, om zich daarmee van gewone stervelingen te onderscheiden. Namelijk, Jezus, of de keizer noemde zich Curios, Jezus is Curios, en de keizers lieten zich Curios noemen om daarmee te zeggen, ik ben God. Ik ben een zoon van God. En de Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament Curios genoemd, als tegenhanger van de Oud-Testamentische tetragrammaton, het JHWH, ofwel het Yahweh. Dus hier leren wij, een voorwaarde om behouden te worden is dat je Jezus erkent als Heer. Dat betekent dus dat je hem erkent als God. De Heer Jezus is voluit God. Waarom is dit zo belangrijk? Dit raakt het hart, de kern van ons belijden. Kijk, als de Heer Jezus niet de oneindige, ongeschapen, eeuwige Zoon van God is, dan heeft hij met zijn kruisdood op Golgotha geen oneindige zondeschuld kunnen betalen. Je moet oneindig zijn om een oneindige schuld te kunnen betalen. En als hij niet de oneindige zondeschuld heeft betaald, dan leven wij nog onder die oneindige schuld van ons leven, met dat gevolg dat wij in het oneindig oordeel terecht zullen komen. Een oneindige zondeschuld vraagt een oneindig offer. Daarom dat de Heer Jezus God moet zijn. Dus let u goed op. Er komen sekten aan de deur die dat ontkennen. Jehovah's getuigen, mormonen en anderen. Dit is zo wezenlijk. Haal je deze kernwaarheid uit het evangelie, dan kun je niet zalig worden. Dan kun je niet gered worden. Een voorwaarde om gered te worden is het belijden dat Jezus is Heer. Dat betekent Hij is God. Eeuwige Zoon van God. God uit God. Die een oneindige schuld voor ons mensen aan het kruis heeft betaald. En dat kon Hij doen omdat Hij oneindig is in zijn wezen als Zoon van God. En dan wordt er hier ook nog gesproken met je mond beleid. Dat je met je mond beleid dat Jezus Heer is. Dat betekent volgens sommigen dat je openbaar getuigenis aflegt van je geloof in de Heer. Ik denk eigenlijk dat het in de tekst nog veel meer duidt op het naar God toe erkennen. In je hart toe, in je hart beleiden. Voor Gods aangezicht uitspreken. Ik beleid u, Heere Jezus Christus. Ik beleid u als de eeuwige, ongeschapen, oneindige Zoon van God. Die de oneindige schuld van mijn leven in zijn lichaam op het hout heeft gebracht en die schuld heeft betaald. Dus het gaat hier, die belijdenis met je mond, allereerst om een belijden naar de Here toe. Het gaat hier dus niet zozeer om een hardop uitgesproken belijdenis. Anders zouden degenen die niet kunnen spreken niet behouden worden. Dat ga je me toch ook niet vertellen. Nee, het gaat hier om een belijdenis naar de Here toe. Om de Godheid van Christus. Maar dan zijn we er nog niet. Ook zullen we met ons hart moeten geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, we zullen in een levende, verrezen, triomferende, opgestane Here Jezus Christus moeten geloven. We zullen moeten vertrouwen op een levende heiland. Die voor ons de zonde schuld en de zonde macht en de Satan en de dood heeft overwonnen. Hij is opgewekt. Daarvoor zullen wij, om behouden te worden, zullen wij jegens God moeten erkennen dat Jezus Heer, Kyrios, God is. En dat Hij in onze plaats voor onze zonde gestorven is en ten derde dagen is opgestaan uit de doden. Ja, wij zullen Hem persoonlijk als redder moeten aanvaarden. Om ons vervolgens om hem te verlaten. En dan zegt de schrift in vers 9. En ge zult gered worden. Zalig worden. Dat is het onderwerp. Daarmee is het begonnen. Vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Met de mond belijdt men tot redding. Zaligheid. En daar gaat het om. Geloof in de Heere Jezus Christus. De Bijbel zegt uit genade zijt ge zalig geworden. Uit het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken. Opdat niemand roemen. De Bijbel zegt. Al wie op hem zijn geloof bouwt. Zal niet beschaamd uitkomen. Niet beschaamd uitkomen. Geloof je dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde is gestorven? Geloof je dat hij de eeuwige ongeschapen Zoon van God is? Open je hart voor hem en belijd hem met je hart. Je hoeft dat niet te zoeken in de hemel. Je hoeft dat niet te zoeken op in de diepte. Nergens anders dan in het klare woord van God waar het staat. En de Heere vraagt alleen maar, geloof het. Dat is het. Geloof het. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus Christus. En dan staat er al wie, een ieder. Al wie zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus, zal zalig worden, wie je ook bent. Er staat er niet, hoopt behouden te worden. Er staat, mocht het nog eens staan te gebeuren. Mocht het toch zo zijn. Nee, er staat, zal zalig worden. Geloof dat nu. Geloof dat nu. Ga nou niet buiten jezelf zoeken. Ga niet boven zoeken, ga niet onderzoeken. Maar geloof het woord, het klare woord van de Heere. En als u deze geloofsbelijdenis kunt nazeggen van de harte, dan zegt de Heere dat u gered bent. dan mag u deze zaal verlaten met innerlijke zekerheid dat u uitgenaderd door het geloof gered bent. Is het woord van de Heere. Heere, mijn gerechtigheid is voor u niet toereikend. Al mijn gerechtigheden zijn door de zonde aangetast. Heere, ik heb uw gerechtigheid nodig, alleen dan kan ik bestaan. Ik geloof, Heere Jezus, dat u mijn gerechtigheid bent. Alleen bekleed met de mantel van uw gerechtigheid, Heere, zal ik niet beschaamd uitkomen. Heere Jezus, ik open de deur van mijn levenshuis voor u. Kom in mijn leven en red mij. De Bijbel zegt het zo. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Daar hoeft verder niets bij. Het geloof is uit het horen. Je hebt het gehoord? Het horen door het woord van Christus. Dat is het. Daar mag je op ingaan. Dat is wat de Heere God in je leven wil doen. Ik wil 3 korte teksten en daarmee sluit ik af. Je hoeft het niet op te zoeken, ik lees het. In 1 Timotheus 2 vers 4 staat, God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis der waarheid komen. Er staat alle mensen. Ja, ik geloof in de uitverkiezing. Met heel mijn hart geloof ik in de uitverkiezing. Maar de Bijbel zegt ook, zoals de Bijbel de uitverkiezing leert, zo leert de Bijbel ook dat God de wereld, en dan staat er de kosmos lief heeft. Dat wil zeggen alle mensen. En de Bijbel zegt hier dat alle mensen, God wil dat alle mensen zalig worden. Die 2 krijg ik intellectueel niet op een rijtje hoor. Die uitverkiezing en deze waarheid. Maar de Bijbel vertelt het alle 2 en ik zeg het alle 2. En u heeft de verantwoordelijkheid om in te gaan op de oproep van het evangelie. En daarbij zegt Hebreeën 2 vers 3, hoe zullen wij ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Misschien dat u de verleiding komt om het nog even uit te stellen. Om te denken, ik hou me daar later wel mee bezig. Maar het zou goed kunnen zijn dat voor enkele van u er geen later is. Wellicht is het vandaag uw laatste kans. Ook staat er in 2 Korinthe 6 vers 2, zie, nu is het de tijd des welbehagens. Zie, nu is het de dag van het heil. En dat geldt voor elke generatie die geconfronteerd wordt met de levende Christus. 2 Korinthe 6 vers 2. Nou, wellicht dat hier vandaag mensen zijn die met de Heere geconfronteerd zijn. Die het tot nu toe voor hun bed lagen te bidden en te smeken, o Heere God, maak mij een kindje Sions. Geef toch dat ik zalig mag worden. Dat ik erbij mag horen, Heere. Het woord van de Heere heeft geklonken. Aanvaard dat woord. Geloof de Heere Jezus. Verwacht niets van eigen goede werken of gerechtigheid, maar alles van Gods gerechtigheid. En dat wordt je toegerekend om niet uit geloof. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus. Roep dan de naam van de Heere aan. En hij laat geen bidder staan. Laten we samen bidden. Heere, we zeggen u dank dat we aan het begin van dit nieuwe seizoen mochten beginnen met een overdenking van de vraag, hoe word ik zalig? Hoe kan ik gered worden? En dat u in uw woord in de Romeinen 10 ons eigenlijk een systematische uiteenzetting geeft over dat onderwerp, die prangende vraag. Dank u wel dat u het zo duidelijk maakt, Heren, dat we het niet bij onszelf moeten zoeken. Ook niet bij religieuze inspanning, eigen gerechtigheid, dat het allemaal voor u niet kan bestaan. Maar dat we ons met huid en haar mogen uitleveren aan hem die het alles voor ons verdiend heeft. Aan het kruis op Golgotha, de Heere Jezus Christus. Hij is onze gerechtigheid. En in hem mogen wij voor u bestaan. Dank u wel daarvoor, Heere, dat we door het geloof, door de belijdenis dat u Heer bent en dat u in onze plaats en voor onze zonde gestorven bent en ten derde dag bent opgestaan uit de doden, mogen weten dat ook wij tot die kring mogen behoren die vergeving van zonde heeft ontvangen en eeuwig leven en die zich om niet uit genade uw kind mag weten. Dank u wel daarvoor. Bevestigt u heerlijk woord, Heere. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen.